Daarna is de schriftlezing uit het boek Genesis, hoofdstuk 46, vanaf vers 31 tot hoofdstuk 47, vers 12.
Daarna zei Jozef tot zijn broers en tot zijn vaders huis: ik zal optrekken en Farao boodschappen en tot hem zeggen: mijn broeders en het huis mijn vaders, die in het land Kanaan waren, zijn tot mij gekomen. En die mannen zijn schaapherders, want het zijn mannen die met vee omgaan. Ze hebben hun schapen en hun runderen en al wat ze hebben meegebracht. Wanneer het nu geschieden zal dat Farao u zal roepen en zeggen: wat is uw hantering? Zo zult u zeggen: uw knechten zijn mannen die van onze jeugd af tot nu toe met vee om te gaan hebben, zo wij als onze vaders, opdat gij in het land Gozen moogt wonen, want alle schaapherder is de Egyptenaars een gruwel. Toen kwam Jozef en boodschapte Farao en zei: mijn vader en mijn broers en hun schapen en hun runderen met alles wat ze hebben zijn gekomen uit het land Kanaan, en zie, zij zijn in het land Gozen. En hij nam een deel van zijn broers, te weten 5 mannen, en hij stelde hen voor Farao's aangezicht. Toen zei Farao tot zijn broers: wat is uw hantering? En ze zeiden tot Farao: uw knechten zijn schaapherders, zo wij als onze vaders. Voorts zeiden zij tot Farao: wij zijn gekomen als vreemdelingen in dit land te wonen, want er is geen weide voor de schapen die uw knechten hebben, terwijl de honger zwaar is in het land Kanaan. En nu, laat toch uw knechten in het land Gozen wonen. Toen sprak Farao tot Jozef, zeggende: uw vader en uw broers zijn tot u gekomen. Egypteland, dat is voor uw aangezicht. Doe uw vader en uw broers in het beste van het land wonen. Laat hen in het land Gozen wonen. En zo ge weet dat er onder hem kloeke mannen zijn, zo zet hen tot veemeesters over hetgeen dat ik heb. En Jozef bracht zijn vader Jacob mee en stelde hem voor Farao's aangezicht. En Jacob zegende Farao. En Farao zei tot Jacob: hoeveel zijn de dagen dat jaren uws levens? En Jacob zei tot Farao: de dagen der jaren mijn vreemdelingschappen zijn 130 jaren. Weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens geweest, en hebben niet bereikt de dagen van de jaren des levens mijn vaderen in de dagen hunner vreemdelingschappen. En Jacob zegende Farao en ging uit voor Farao's aangezicht. En Jozef bestelde voor Jacob en zijn broers woningen, en hij gaf hen een bezitting in Egypteland, in het beste van het land, in het land Rameses, gelijk als Farao geboden had. En Jozef onderhield zijn vader en zijn broers en het ganse huis van zijn vader met brood tot de mond der kinderkunst toe.
De tekst voor de prediking van deze middag vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, en wel het 47e hoofdstuk, vers 7 tot 10. En Jozef bracht zijn vader Jacob mede en stelde hem voor Farao's aangezicht, en Jacob zegende Farao. En Farao zei tot Jacob: hoeveel zijn de dagen der jaren uws levens? En Jacob zei tot Farao: de dagen der jaren mijn vreemdelingschappen zijn 130 jaren. Weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens geweest, en hebben niet bereikt de dagen van de jaren des levens mijn vaderen in de dagen hunner vreemdelingschappen. En Jacob zegende Farao en ging uit van Farao's aangezicht. Mild is te allen tijd een zon en schild. Dat hebben we vanmiddag gezongen, gemeente, aan het begin van deze dienst. En wat zijn die woorden ook duidelijk van toepassing als Jacob zo op reis is. Als Jacob gaat naar Jozef. Hij heeft gehoord de boodschap: Jozef leeft nog. En hij heeft gezegd: ja, dan ga ik heen. Eer ik sterf, ik zal hem zien. We hebben dat vanmorgen gehoord. Maar We hebben ook gehoord hoe het daar in Berseba een oponthoud was en hoe er zorg en angst was in het hart van Jacob om naar Egypte te gaan. Hoe moet dat? Hij was vol vrees. Maar daar in Berseba heeft de Heere tot hem gesproken in de nacht. Jacob, Jacob. En de Heere heeft gesproken. Vrees niet. Want de Heere zou met hem gaan. De Heere, de getrouwe. O, hij zou meegaan. En de Heere zou ervoor zorgen dat dat volk niet ten onder ging. Maar dat het volk, als het volk van het verbond, zo zou groeien en zo in Egypte tot een groot volk worden. En dat de Heere zo zijn belofte om uit dat volk de Messias te geven zou gestand doen. En dan zien we ja, als dat ook de boodschap is die Jacob mocht meenemen, zo de Heere, zo zijn gunst, zo zijn zegen mocht beloofd krijgen, ja dan kan het, hè, dan kan het. Dan kun je ook naar Egypte. En dan kun je op reis, dan kun je ook verder uit de grenssituatie. En nu zien we ook verder bevestigd, we hebben gezegd, dat was het thema voor de prediking, Jacob op reis naar Jozef. En we hebben dan vanmorgen gehoord van die grensplaats en die ontmoetingsplaats. We gaan vanmiddag luisteren naar de begroetingsplaats en de woonplaats. Ja, want na de ontmoetingsplaats, dat was een ontroerend moment, als Jacob en Jozef zo in elkaars armen gesloten zijn. En dan was dat ontroerend, ze hebben daar elkaar weer mogen terugzien na 22 jaar. Jozef doodgewaand door zijn vader, en dan mocht vader Jacob het met eigen ogen zien en met eigen oren horen, zijn stem. Ja, Jozef leeft nog. De Heere is een waarmaker van zijn woord. Want de Heere had het beloofd, niet waar? Toen jongens en meisjes, had de Heere dat beloofd? Ja, dat had hij beloofd. Met die dromen. Hij had het beloofd dat Jozef op een hoge positie zou komen. En dat Jozef eigenlijk zo verhoogd zou worden. En dan zie je, nou is dat wel in de weg van de vernedering geweest. En Jacob had het niet meer zien zitten. Jacob had het niet kunnen geloven toen hij dat hoorde. Maar de Heere heeft het woord waargemaakt. De Heere is de getrouwe. En zo mocht dat plaatsvinden op die ontmoetingsplaats. En dan stuurt Jozef een boodschap naar Farao. Jozef laat het meedelen aan Farao. Mijn broers en mijn vaders huis, ze zijn gekomen en ze zijn tot mij gekomen. En dan zie je, ja. En dan wil ook Jozef, Jacob zijn vader, zijn oude vader, aan Farao voorstellen. Jacob moet op audiëntie bij Farao. Dat is wat. Dan zeg je, ja, dat zal toch Jacob nooit gedacht hebben dat hij nog eens op audiëntie moet, dat hij bij de Farao moet verschijnen. Ja, Farao is die machtige koning, een verheven vorst. En die heidense koningen, Farao, zit daar op zijn troon. En die heidense koningen werden als een god aanbeden. Mensen die het voor het zeggen hadden, nou zo was ook deze Farao tot grote macht. Heel Egypte is aan hem onderworpen. En op financieel gebied kan hij doen en laten wat hij wil. Ja, wacht even. Dat was dankzij het wijs beleid van Jozef als onderkoning. En nu had Farao wel gezegd dat hij vader Jacob en zijn huisgezinnen van de broers, en de huisgezinnen van de broers, dat ze welkom waren. Ja, hij had zelfs beloofd, ik zal u het beste van Egypteland geven. En het beste van gans Egypteland zal het uwe zijn. Maar hij had Jacob nog niet begroet. En hij had hem en de zijnen nog geen plaats toegewezen in Kanaan. En daarom gaat Jozef eerst naar Farao toe om hem te vertellen dat vader Jacob en zijn andere familieleden zijn aangekomen. En Jozef houdt dan ook zijn broers voor dat ze eerlijk moeten zijn. Ze moeten eerlijk vertellen wie ze zijn. We horen dat in hoofdstuk 46, vers 34. Waarom? Alle schaapherderen zijn de Egyptenaren een gruwel. Eigenlijk zeg je, die Egyptenaren die hebben een afkeer, die hebben een wolg aan schaapherders. Dat is ook wat. Dat is ook wat. Afkeer aan schaapherders. Waarom hebben ze zo'n hekel aan schaapherders? Waarom kijken ze zo met verachting neer, die Egyptenaren, op die schaapherders? Er zijn nog monumenten te vinden in Egypte waar ze afgebeeld staan, schaapherders, als haveloze, als weerzinwekkende personen. Daarom mochten ze destijds, toen weet u wel, toen die broers van Jozef daar aan het hof waren gekomen waar Jozef onderkoning was en ze daar een maaltijd hadden, mochten ze niet aan één tafel zitten. Wel nee, dat kon niet. De Egyptenaren, Jozef was toen, die deed zich toen al echt voor als een Egyptenaar. En ja, dat kon niet. Ze konden niet aan één tafel zitten. Dat mocht niet. Waarom was dat nou wel? Die Egyptenaren, die zagen, ja, die schaapherders, weet je wat die schaapherders wel eens deden? Die namen wel eens een beest uit de kudde en dat slachten ze. Oh, dat vonden die Egyptenaren verschrikkelijk, want die beesten, die aanbaden zij, dat waren heilige beesten. En die schaapherders, die slachten zomaar een beest van die kudde die zij aanbeden. En daarom hadden ze een gruwelijke hekel aan die schaapherders. Dat waren heilige beesten. Ja, zelfs een Griekse geschiedschrijver, Herodotus, vertelt dat de Egyptenaars geen vlees mochten eten van dieren die dan wel geoorloofd waren als ze met een Grieks mes gesneden waren. Zo diep zat dat, zo diep. En nu zegt Jozef tegen zijn broers, zeg nou eerlijk dat je schaapherders bent. Je moet eerlijk zijn. En dat heeft natuurlijk een bepaalde achtergrond dat Jozef dat zegt. Waarom? Wel, Abraham was naar Egypte gegaan. En wat zei Abraham van Sarai zijn vrouw? Dat is mijn zuster. Dat was niet recht door zee, dat was niet eerlijk. En Isaac, nou die had het op dezelfde manier zo gedaan. Kijk, en nu zegt Jozef, je moet het eerlijk zijn, recht door zee. En je moet precies zeggen, je bent schaapherders. Je moet je er niet voor schamen, zo is het toch? Dat moet eerlijk zijn. En begrijp je, jongens en meisjes, begrijp je dat ook? Je moet eerlijk zijn. Je moet niet met een halve waarheid komen. Je moet niet gemeen zijn, niet doortrapt zijn. Want een halve waarheid is een hele leugen. En wat gebeurt er vaak veel? En wat gebeurt het vaak? Dat mensen de halve waarheid zeggen. En dat doen ze, ja, omdat ze er zelf beter van worden. Omdat ze dat nadelig is als ze eerlijk voor de dag komen, wie ze zijn en wat ze... Kijk, en dan zie je, ja, dat is nu ook in geestelijk opzicht zo nodig, dat we eerlijk worden voor God. Dat we eerlijk zeggen wie we zijn. Bent u ook eerlijk geworden, zeg het eens. Ben jij ook eerlijk geworden voor God dat je hebt geleerd, o Heere, ik ben een zondig mens, ik heb een hart dat vol met leugen en bedrog zit. En dan voel je, daar gaat de mens overheen. Zeg, ja. Nee, Jozef die zegt het tegen zijn broers, eerlijk voor de dag komen. Eerlijk zeggen dat je schaapherders bent, niet met leugen en niet met bedrog. En daarom, dat is voor ons allemaal een les. Want Jozef, we zeggen dat wel eens, hè, en dat is ook belangrijk. Jozef is een type Jozef, daar moeten we inzien, de meerdere Jozef. Jozef kreeg de naam behouder des volks Safnat Paaneach. Jozef is eigenlijk een type van de meerdere Jozef, van de Heer Jezus Christus. En de Heer Jezus, die leert ook als die grote profeet, dat we eerlijk moeten worden voor God. Eerlijk worden voor God. Kijk, en nou is er aan dat hof van Farao, is er een onderkoning, en Jozef, die zo eigenlijk dan ook voor zijn broers, voor dat volk wil optreden. En dan zei ja, zo is er in het hemels heiligdom voor God en voor Gods aangezicht is er een voorspraak. Is er één die zo leeft om voor zijn volk te bidden en die zo ook een voorspraak wil zijn bij de Vader. Maar dan moet je wel eerlijk worden. En dan moet je eerlijk worden voor Gods aangezicht. Hij is de grote zaakwaarnemer, Jezus Christus. En hij beschermt en beschut. Ja, nog veel meer dan Jozef daar aan het hof van Farao. En dan wil hij ons ook leren wat we tegen die hoogste soeverein moeten zeggen. Door zijn woord en geest leert hij ons wie en wat we zijn. Zondaar, melaat, schuldig, doenwaardig. En ja, en wat zeiden we van die schaapsherders? Die waren een gruwel. Nou, dat moet je nou leren voor het aangezicht des Heren. O, dat je een gruwel bent. Gruwel, dat je zegt, dat de Heren ervan moet gruwelen wie en wat we zijn. Door ons bedrog, door ons zonder bestaan in onze natuur staan. Kijk, en dat leert de Heren ons nu door zijn woord en geest. Hoe walgelijk de zonde is, hoe walgelijk we zijn in Gods oog. Maar zo maakt hij ons ook eerlijk. En als je dat nou moet toestemmen, als je nou in de spiegel van Gods wet gaat zien en je gaat zien wie je bent, dan zeg je ja, dat is mijn bestaan. En dan moet je het erkennen voor Gods aangezicht. En dan zeg je dan, ja, dat is vernederend voor de mens. Veel mensen willen daar niet aan zijn. Nou, u moet ons een beetje vrolijk maken. U moet ons wat meer proberen op te heffen. Je moet de mens wat pluimstrijkende woorden zijn aai over zijn bol geven. Dat is veel aangenamer. Maar dan zeg je, nee, dat is nou zo nodig dat we dat leren. En dan krijg je ook een woog aan jezelf. Maar dan wordt het wonder zo groot dat er een God in de hemel is die naar zondaren om wil zien. En vraag dan maar aan de Heere of hij je eerlijk wil maken. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen en ik bedek voor u die niet. Wel nu, eerst komen dan 5 broers bij Farao. Farao vraagt, wat is uw hantering? Wat is uw beroep? Farao, ja, dat is een man die ook, daar zo ook netjes mee omgaat. Wat is uw beroep? Dat wordt ons vaak gevraagd. Wat doe je voor de kost? Wat werk je? Nou, zo vraagt hij ook naar die broers van Jozef. 5 broers staan daar. En dan zeggen ze het eerlijk. Wij zijn schaapherders. Ze zeggen eerlijk hoe het ervoor staat. En ze wensen geen vaste verblijfplaats in Egypte. Ach, als ze er maar een tijdje asiel mogen hebben. Want er is zo'n honger. En we hebben geen weide voor onze schapen. En dan, ja, dan is het zo mooi. Dan geeft Farao, ondanks dat ze een gruwel zijn voor de Egyptenaren, geeft Farao alles in handen van Jozef. En dan brengt Jozef ook zijn vader naar de begroetingsplaats. We zeiden al, hij moet op audiëntie op de begroetingsplaats. En zo zien wij vader Jacob daar komen voor Farao. Jozef is als bemiddelaar daar. En zo moet je het als het ware even proberen voor te stellen. Daar staat die grijze aartsvader Jacob voor de monarch van een wereldrijk. Egypte, sterke natie. En daar vader Jacob, als een balling weggetrokken uit Kanaan en eigenlijk opnieuw als een vreemdeling in een vreemd land. Dan zeg je, oh wat een verschil. Jacob, farao. Een wereld van verschil. Probeer het je eens even voor te stellen. Twee totaal verschillende werelden staan eigenlijk hier tegenover elkaar. Farao daar, op de troon in zijn paleis. Prachtig huis, schitterend, alles blonk van goud en zilver. Een machtige koning die doet wat hij wil. En daar een oude schaapherder. Arm, beproefd. Er is helemaal geen gras meer in ons land in Kanaan. En daar farao met een gouden kroon. En daar Jacob met een grijze kroon. Dat is de enige kroon die hij heeft. Zijn grijsheid, zijn ouderdom. 130 jaar. En daar staat hij tegenover farao. In dat prachtige paleis. Met die schilderingen, met die tronen, met edelstenen. Alles goud en zilver omgeven door lakeien en hofdignitarissen. En daar die oude Jacob, gerimpeld, arm, berooid. Grote tegenstelling. Ben je het met me eens? Grote tegenstelling. Groot verschil. En toch, zeg, toch, er is nog een groter verschil. Wat zou er nog een groter verschil zijn, jongens en meisjes? Het verschil tussen, ja, arm en rijk, machtig en heel krachteloos. Maar wat is nog een groter verschil? Grote verschil is nog in godsdienstig opzicht. Want, ja, die farao, ja, als een aanzienlijk persoon en aanbidder van de zon, en hij wil zelf als een god aanbeden worden. En die schaapherders die zijn in de Egyptenaren hun ogen als een gruwel. En Jacob is de drager van een aloude belofte. En Jacob mocht horen dat de eeuwige God, de schepper van de einde der aarde, dat die nog moeder nog mat wordt. En dat die God zei, ik zal met u zijn, Jacob. En dan zeg ik, kijk. En omdat Jacob vanuit dat geloof, want er stond, hebben we dat gelezen vanmorgen toch, we hebben dat gehoord, Israël verrijsde. En dan mocht hij vanuit dat geloof daar staan voor farao. Wat een verschil. En wie is nou de meerdere? Wie vind je nou de meerdere? Dan zeg je, ja, als je naar het uiterlijke kijkt, dan zeg je, nou, dan weet ik het wel, dat is waar, oh. Maar als je nou eens naar de binnenkant kijkt, dan zeg je, ja, dat is nou Jacob. Dat is een kind van de Heer. En dan zeg je, Jacob, de meerdere. Hij is een kansloze naar de wereld, maar hij is rijk in God. Maar wat gebeurt er nu als Jacob op die begroetingsplaats verschijnt? En dan zie je al dat verschil uitkomen. Dan zeg je, hij staat daar en hij mag daar komen in het geloof. En zodra Jacob farao nadert, oh, begroet hij hem op een speciale manier. Hij wacht niet tot de koning het gesprek begint, maar hij strekt zijn oude, vermagerde armen omhoog met die handen en dan spreekt hij een zegenbede uit. Over het hoofd van die machtige wereldheerser. Jacob is zelf gezegend door de Heere en die zegen wenst hij ook toe aan de koning. Kijk, en dat is nou het geheim. Dat is nou het geheim waarom we zeiden, ja, Jacob is toch meerder dan Farao. Begrijp je dat nou, jongens en meisjes? Omdat hij met de zegen des Heeren vervuld is. En omdat de Heere hem zegent. En daarom kan hij daar ook tegenover Farao die zegen uitspreken. Zeg je dat? Dat is nou het geheim. En dan zeg je, de zegen, vergeet dat nou niet. De zegen des Heeren maakt rijk. Dan ben je pas rijk. Niet als je veel geld hebt en machtig bent en weet ik wat allemaal hebt en aanzien der wereld. Maar Farao had veel, jazeker. Het leek wel alsof hij alles had. En toch had hij eigenlijk heel weinig. Want al dat goud en dat goed, dat moet weer terug. Dat moet hij loslaten als hij sterft. En dan zei je, kijk, dat moet een mens dan ook leren. Ach, je kan er zo van vuld zijn. En dit en dat, dus steeds mooier en steeds weer en beter. Maar ach, het is alles maar ijdel. Het is alles maar ten dele, hoor. En dan zeggen we wel eens, ja, het is aards slijk. Ja, het is toch wel makkelijk, hè? Het is toch wel makkelijk, hè? Maar het is heel gevaarlijk, hoor. Het is heel gevaarlijk, hoor. Want daar zet de mens nou precies zijn hart op. En die denkt, ze kunnen mij maken wat ze willen, maar ik heb het dan toch maar. En dan denk je, zo kun je door het leven, maar zo kun je niet uit het leven, want sterven is God ontmoeten. En wij worden vaak zo geïmponeerd door dat uiterlijke. Arme Farao, arme Farao, wat bent u ongelukkig. Wat bent u arm. Jacob, wat bent u gelukkig. Niet naar de wereld. Maar dan kan hij ook hier zeggen. Esau kon zeggen, ik heb veel, maar Jacob kon zeggen, ik heb alles. En daarom kon die zegenen. De kanttekenaars schrijven dan allerlei welvaart van God hem toewensen. Dan zeg je, wat is dat groot? Zo zijn we ook vanmiddag begonnen. Hoe dan? Nou, die zegengroet, genade zij u en vrede. Denk er maar eens over na. Dat wil de Heere bij iedere kerkdienst. Dan zijn er die zegenende handen. Die groet. De Heere zegen u. Genade zij u en vrede. Kijk, en Jacob mocht daar in Egypte komen. En mocht door genade zeggen dat hij sterven kon. Want ja, hij had de belofte. Hij zou sterven en Jozef zou erbij zijn. Jozef zou zijn ogen sluiten. Hij weet zich het eigendom van de Heere. En nou even een vraag. Wat is nou uw beeld? Wat is nou jouw beeld? Wat is nou jouw idool? He, ook als kerkmensen. Waar draait het om? Waar leven we voor? Ach, van nature, dan zeggen we, dan staan we aan de kant van Farao. Zeg het maar eerlijk, we staan aan de kant van Farao. En dan vinden we de positie van Farao nog niet zo slecht. Dat we in het paradijs hebben we er al voor gekozen. Als God willen zijn, maken we het zelf wel uit. En dan zeg je nou, in deze welvaartstijd. Ach, dan zie je, dan krijgt de mens ook nog heel wat de waan dat het aardig allemaal nog in vervulling kan gaan. En er zijn ook veel kerkmensen. We zijn allemaal hier als kerkmensen bijeen. En dus daar sluit ik mezelf bij in. Weet je nou wat je nou als kerkmens wel hebt, wat je nou ontmoet? Wat dan, dominee? Nou, dat we als kerkmens willen leven als Farao. En sterven als Jacob. Ja, dat lijkt ons wel. Maar dan vergis je je. Dat loopt op een eeuwige ondergang uit. En dan zeg je, oh, dat is zo ernstig. En dan zeg je, ja, Farao van nature ons beeld. Wat is het ook belangrijk dat we dat gaan inzien. Maar dat het onze schuld wordt voor Gods aangezicht. Farao, dat was nog een aardige man. Want hij had toch maar Jozef verhoogd. En het beste van Egypte beloofd. Stuk land. Maar toch al was hij heel verschillend en welwillend tegenover Jacob. Maar toch had hij ze maar liever, dat herdersvolk, hij had ze maar liever in Gozen. Kijk, je hebt vandaag ook mensen die zijn in sociaal en maatschappelijk opzicht een voorbeeld, zelfs voor kerkmensen. Maar ze houden God het liefst toch een beetje op een afstand, op een veilige afstand. En daarom nogmaals, bent u zo rijk als Farao, als Jacob of zo arm als Farao? En luisteren wat er op die plaats van die begroeting gebeurt. Wat is de reactie nu van Farao op die zegenbede van Jacob? We lezen daar eigenlijk niets van. Ik denk dat Farao er bitter weinig van begrepen heeft. En misschien, ja, er is dan wel een taalbarrière, maar dat zal misschien wel zo vertaald kunnen worden. En dan dat hij gedacht, waar heeft die man het over? Wat spreekt hij toch? Hij noemt daar de naam van de God die voor Farao onbekend is. Maar in ieder geval, we zien, Farao gaat verder. En zoals die nou die broers, heel welwillend en heel wellevend, vroeg naar hun hantering, naar hun beroep. En dan vraagt hij aan Jacob, hoe oud bent u? Hoe oud bent u eigenlijk? Dat is een vraag, hè, die wordt vaak aan oude mensen gesteld. Als de paken en de beppenzeesers bij opa en oma, bij paken en beppen komen. Hoe oud bent u eigenlijk? Dan vragen ze naar ouderen in ons midden, dat is toch waar. Dan vragen ze, hoe oud bent u? En dan, ja, dan zeg je, nou, ik ben zo oud. Oh, ben u al zo oud? Ja, en dan als je wat ouder bent, dan denk je, ja, zo oud ben ik toch nog niet. Want mijn vader of mijn moeder was nog veel ouder. Die opa en oma, die is nog veel ouder geworden. Hè, maar dan vind je dat nog mooi. Als ze dat vragen, hè? En dat je, nou, is nog niet u aan te zien, dan ben je gestreeld. Dan zeg je, nou, ja, dat vind je wel. Dan zeg je, nou, en dan zijn er mensen die zeggen, nou, kijk, u zijn dan nog zo goed en nog zo kras en nog zo helder van geest. Nou, hè? Daar teken ik voor. Daar teken ik voor dat ik ook nog zo'n hoge leeftijd mag hebben. Hè? En Jacob die zegt, 130 jaar, nou, dat is, ja, daar tekenen we voor. Nou, teken maar hoor. Maar dat zegt niks. Want we kunnen tekenen wat we willen, maar onze dagen zijn bij God geteld. En niet wij maken het uit en wij kunnen tekenen. Maar dat betekent niks. Want de Heere, die zegt dat onze tijden in zijn hand zijn. En daarom, ja, wat die leeftijd betreft, eigenlijk had Jacob moeten zeggen, weet je wat Jacob eigenlijk had moeten zeggen tegen Farao, jongens en meisjes? En als jullie nou eens bij Paken en Beppen zijn, en die zijn ook al zo oud, en weet je wat je dan tegen Paken en Beppen moet zeggen? Dan zei hij, toch zijn we even oud. Even oud! Ja, want in het licht van de eeuwigheid is het niets. Is niets. In het licht van de eeuwigheid is het niets, we zijn allemaal. Ja, misschien wel op de laatste dag van ons leven. Je kan toch ook jong uit het leven weggerukt worden. En dan denk je nou, van die oude man of die oude vrouw, nou, die heeft zijn beste tijd gehad. En die kan nog zoveel jaren leven. Jacob die heeft nog 17 jaar geleefd toen die hier stond. Dan zei je, ach ja, we zijn allemaal even oud. En daarom is het nodig, heden, heden, zo gij mijn stem hoort, verhard uw hart niet, maar laat u leiden. Heden, komt aan op de bekering, want het kan vanavond al te laat zijn. Sterven is God ontmoeten, zo uit het leven. Eén verkeerde berekening in het verkeer. Eén adertje in je hoofd knapt. En het is gebeurd, het is eeuwigheid. Maar we gaan luisteren naar het antwoord wat Jacob geeft. Want Jacob die had natuurlijk direct kunnen zeggen, ja, ik ben 130 jaar. Maar Jacob die is een beetje uitgebreid. En Jacob die zegt, de dagen mijn vreemdelingschap zijn 130 jaar, weinig in getal. En kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens geweest. En ze hebben niet bereikt de jaren des levens mijn vaderen in de dagen hunner vreemdelingschap. Dus Jacob die zegt, ja, als ik het nou vergelijk met mijn vader Isaac, die is 180 jaar geworden, Abraham 175 jaar. Ach ja, in het licht van de eeuwigheid is het toch niets. En dan zegt hij, weinig in getal en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens geweest. Dan zegt hij, ja, dat is toch bijbels ook. Want 70 jaar of zo we zeer sterk zijn, 80 jaar. Morgen zal de oudejaarspsalm, psalm 90, leest u het ook thuis in uw gezin, vaders en moeders. Ouderen, leest u het ook nog maar weer eens morgen op de oudejaarsdag, psalm 90. En dan lees je daar 70 jaar of zo we zeer sterk zijn, 80 jaar. Het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Dat is toch de praktijk, dat is toch waar. Dat zegt Gods woord ons. En dan zeg je, ach, is dat niet een klein beetje overdreven dat Jacob dat zegt? Want hij heeft toch wel heel veel mooie dingen in het leven. Veel zegeningen. Ach, en toch, ach, u weet wel. Ja, als je ervoor staat, dan lijkt het heel wat. Maar als je erachter staat. En zo Jacob, die ziet zo zijn leven 130 jaar. Dan zegt hij inderdaad, ach, wat is het nu alles? Als hij zo de balans opmaakt, ja, de dagen van mijn jaren, ach. En dan denkt hij, ja, wat zal hij gedacht hebben? Jacob, wat kan hij zeggen? Ja, zijn oude vader, Isaac heeft hij bedrogen. Voor zijn broer is hij op de vlucht geslagen, Ezo, 20 jaar in ballingschap geleefd. En dan had hij 2 vrouwen. En 13 kinderen. Ja, dan zeg je, dat zijn ook wel zegeningen. Maar als je denkt aan wat er tussen Lea en Rachel was. Wat een narigheid dat alles heeft teweeggebracht. Dat hij toch 2 vrouwen had. En dan zeg je, oh wat een naheid. Als hij denkt aan zijn zonen. Ruben. Bloedschande. Simeon en Levi, wat ze daar in Sichem gedaan hebben. Oh, verschrikkelijk. En als dan hij nog krijgt het bericht dat Jozef, waar hij zoveel van hield, door een wild dier verscheurd is. En denk je, oh, wat een verdriet heeft die man gehad, wat een smart. En de angst als Benjamin dan ook nog weg moet, oh. Dan denk je, ja, inderdaad. En dan moet hij, als hij eerlijk is, moet hij zelf nog zeggen, ja, dat is nou alles eigen schuld. Dan moet hij niet zeggen, ja, het is toch ook wat allemaal, ik heb heel wat meegemaakt. Maar dan moet hij nog zeggen, ach, als ik nou zie wie ik ben voor God geweest, dan heb ik niks te zeggen. Want hij straft mij, maar naar mijn zonde niet. Dat moet u ook zeggen, dat moeten we allemaal zeggen. En dan zeg je, oh, dat je dat maar eens mocht leren zien. Want we vaak, dan menen we dat we het zo slecht getroffen hebben. Maar dat we nou eens eerlijk moeten worden voor God. Onze dagen zijn bij God geteld. En dan zeg je, kijk, het is uiteindelijk helemaal niet belangrijk hoe oud we zijn. Maar wel of we nu in de grijze ouderdom nog vet en groen mogen zijn. En dat wij vruchten van bekering mogen voortbrengen, verkondigen dat de Heere recht is. Dat zegt die psalm. En mag u dat nou doen? Dat je zegt, ja, dat zijn nu, als ik nou mijn leven overzie, dan zeg je ook moeite en verdriet. Maar dan mag ik zeggen, de Heere is recht in al zijn weg en werk. O, wat is de Heere goed. En dat je goed mag spreken van God en slecht van jezelf. En wat is het belangrijk, gemeente, dat ook verstaan mag worden. En daarom, want dat hebben we nog even laten rusten. Maar daar moeten we natuurlijk toch over spreken. Daar zullen we straks toch van zingen. Wat zullen we straks zingen uit Psalm 119? Nou, dan gaan we zingen over die vreemdeling. En dat zegt Jacob nu ook. Nou zegt hij, ik ben een vreemdeling. Een vreemdeling. Dat woord vreemdelingschap wil zeggen, ik ben op doorreis. Vreemdeling. En van nature voelen we ons aardig thuis op deze aarde. En we gaan op in de schatten van deze tijd en van deze wereld. Maar als de Heere komt in je leven, kun je dat zeggen, dat de Heere gekomen is in zijn leven, zaligmakend gaan werken in je leven? Wat gebeurt er dan? Dan gaat de Heere je ontdekken, dan gaat de Heere je overtuigen. Dan gaat de Heer je ontgronden, dan wordt je de rust opgezegd. Kun je niet meer rusten in al die dingen waar je eerst zo op prat ging? Nee, dan ga ik God missen. Hebt u God leren missen? Je moet zeggen, ja, dat is het vreselijke in mijn bestaan. Ik mis God. En God missen, dat is alles missen. En dat er dan een tijd mag komen dat je zegt, ja, en nu kan ik God niet meer missen. Hoe word ik tot God bekeerd? Hoe ga ik hem zoeken? Want kijk, dan wordt de rustje opgezegd. Hè? En dan wordt de rustje toch opgezegd. Dan kun je hier niet meer rusten. Op dit en op dat. Dan word je ongelukkig hier op aarde. Nee, hier op aarde is het niet. Maar er komt een ander verlangen. Daar komt een begeren om in gemeenschap met de Heere te mogen hersteld worden. En dan zei je, o, gij hebt ellendigen dat land bereid door uw sterke hand, o Israëls ontfermer. Hoe groot is het goed dat gij wilt geven? O, dan worden Christus en al zijn weldaden, ach, dat wordt zo groot, want dan zei je, alleen daardoor kan een gemeenschap met God komen. En dan zei je, ja, hoe word ik nu in die gemeenschap met God hersteld? Dat gebeurt in de wedergeboorte. Herboren, van boven geboren worden, van nieuws geboren worden. Je hebt een nieuw hart nodig. Voel je dat? Begrijp je dat? Nieuw hart nodig. En dan zeg je, kijk, nou moet je dat ook gaan leren om bij de Heere te zoeken. Want hoe geeft de Heere je nou een nieuw hart? Hoe bekeert de Heere nou een mens? Nou, dat doet hij door zijn woord en geest. Dat doet hij door je af te breken en dat je het gaat erkennen, wegwereld, wegschatten. Want dan kun je er niet meer mee leven. En dan gaat het om wat anders. Dan ga je om die God missen. Heren, ik laat u niet gaan. Dat was toch het gebed wat Jacob heeft gebeden. Heren, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Kijk, dan ben je bedorven voor de wereld. En dan ga je God zoeken. En dan ga je het zoeken bij hem, bij wie het alleen te vinden is. Dat worden vreemdelingen. En dan zeg je, ja, ze zijn op doorreis. Kennen we er iets van? Voelt u dat uw burgerschap boven ligt? Leeft er dat verlangen naar het vaderhuis? Wordt de zonde en de ellende van dit leven u wel eens te zwaar? Kijk, want dat leert de Heere nu zijn volkje en kinderen juist op die doorreis. Die doorreis door het leven. Dan worden ze moe van het zondige. Steeds weer, hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Dat wordt hun schuld. Weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens. En dan zeg je, ach, het uitnemendste van die is moeite en verdriet. En dan zie je, dat is een prediking. Zij hebben beleden, zegt Hebreeën 11. Ze hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen zijn op aarde. En dat is een geloofsbelijdenis. Dat mag ook Jacob hier belijden. En daarom schaamt God zich hun er niet om hun God genaamd te worden. De Heer Jezus zegt, wie mij belijden zal voor de mensen, die zal ik belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. En die God verklaart ook Jacob als een erfgenaam des hemels. Want hij had hun een stad bereid. In het betere, dat is in het hemels vaderland. En dat is een vaderland beter dan Egypte. Dat is een erfenis heerlijker dan al het goud en die flonkerende edelstenen van Farao. O Farao, hier mag een arm en een berooid man getuigen van de hoop die in hem is en de rijkdom van Gods genade voor zondaren en het geloof in de God van Israël. Hier is een levend getuige. En dan zeg je, ach kijk, zo mag hij daar staan voor het aangezicht van Farao, mag hij zo ook spreken. En al zijn wij geen Farao-gemeente, maar dan zie je, in Adam zijn we wel als Farao. En dat is de ernst, en dan is het genade als je mag worden wat Jacob was, een vreemdeling op aard. Hoe word ik een vreemdeling? Ach, dan zeg je, ja, dan ligt dat vaderland elders, uit God geboren. En dan opnieuw bereidt Jacob zijn handen zegenend uit over Farao. Wat ontroerend. Wat zegenend klinkt dan de naam van God over die grote wereldheerser. Om zo eigenlijk de dank aan Farao te brengen. De Heere zegene u. Een diepe inhoud. Jacob mag dan als de drager van het verbond van God en van de belofte Gods in Christus hier spreken. En dan is die zegen ook een groet. Een afscheidsgroet. En tegelijk een gebed. Jacob kan zelf die zegen niet schenken, geen mens. Maar in de naam van de Heere mag hij het zo bidden. En dan zeg je, kijk, zo mag hij dat ook Farao toebidden. En zo bidt Jacob tot God voor Farao. En voordat ze voorgoed uit elkaar zullen gaan, heeft hij de naam des Heeren aangeroepen en voor Farao gebeden. Want zonder die zegen uit Gods genade is alles een vloek. Jacob zegende Farao. Jacob in zich eigenlijk ook de Messias. De Christus. Dus in Jacob de Messias, de koning, de vorst van het koninkrijk des hemels, o mag zo juist ook die wereldheerser zegenen. En zo mogen ze dat land ontvangen. Zo krijgen ze een woonplaats in Gozen. En dat is een goede wijwenplaats, maar dat is aan de andere kant ook afgezonderd van het hof en van die verleidelijke omgeving. God zou zijn volk onderhouden. En Jozef, de behouder des volks, o, in wiens hand Farao dat legde, heeft ervoor gezorgd dat ze daar mochten wonen. Die woonplaats. En dat was dus afgezonderd. En dan zei je, dat is de plaats ook van de kerk in deze wereld. De kerk moet aan de wereld niet gelijkvormig worden. Nee, dat is het grote gevaar dat de kerk bedreigt. De wereldgelijkvormigheid dringt ook zo door in de kerk en bij de kerkmensen. Dat moeten we elkaar eerlijk voor ogen houden, want we zijn soms zo al die dingen gewend, maar dan zeg je, oh, pas toch op. De Heere heeft het duidelijk ook gebeden in dat volmaakte gebed. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij ze bewaart. En dat gij ze bewaart in die wereld. En dan zei je, dan wil de Heere nog een Gozen bereiden en een plaats waar ze kunnen wonen. Hebt u zo ook een Gozen in deze wereld? Weet u wat zo opmerkelijk was? Israël werd zo veracht door die Egyptenaren. En dan zei je, nou, dat is vandaag de dag nog zo, hoor. Als je wil leven naar het woord van God. Nou, ik heb in de stad gewoond 18 jaar lang. En dan merk je het wel. Dan keek men neer, dat zijn refo's. He? En dan had men een afkeer van. Dan ben je nageroepen op straat. Onze kinderen die werden wel eens nageroepen. En dan werden ze nageroepen kerkraad. Kerkraad. En dan zie je, dan zal je het moeilijk hebben in deze wereld. Want de wereld die accepteert dat niet. De wereld die zegt, ach, je moet meedoen. En je moet net zo leven als wij. En met de loterijen en met de toto en met de sport. En met alles en nog met en met je kleding. Nou, je moet niet zeggen, ja, wij leven anders. Wij leven naar Gods woord en we kleden ons naar Gods woord. En we houden die maatstaven aan. Nee, ach. Dat zijn allemaal maar middelmatige dingen, zeggen we dan. En je mag best wel een beetje meedoen. Nee, Goos, daar moesten ze wonen. Afgezonderd daar van Egypte. En dat is ook vandaag nog de roeping. Maar dan zeg je, kijk, dan kan het wel eens zwaar zijn. Dan kan je wel eens denken, ja, je deed toch ook veel liever mee. Maar, wat is nou zo heerlijk van Goos? En Jozef onderhield zijn vader en zijn broers. En het ganse huis zijn vaders met brood tot de mond der kinderkens toe. Kijk, wie de Heere wil volgen, die zal veel moeten opgeven. Althans wat de wereld betreft. Maar aan de andere kant, daar is ook een vreugdeloon. En denk maar niet, jongens en meisjes, de dienst des Heeren, oh, allemaal met een zuur gezicht en dan mag dit niet en dan mag dat niet. Er is niks van waar hoor. Want er is geen heerlijke dienst dan de Heere te dienen en de Heere te vrezen. Dat geeft wel afhankelijkheid. Maar dan mag je ondervinden, hij slaat toch zo'n oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. En Ledenboer, die was heel rijk, maar die mocht zeggen, één kus van Jezus mond is mij meer dan al die zwarte grond. En hij had heel wat grond. Maar dan zei je, kijk, dan ben je rijk in God. En dan zei je, dat is een gelukkig leven. Uw gunst sterkt meer dan de uitgezochtste spijzen. En dan hebben we het gezongen uit Psalm 68, uit Psalm 84. Want God de Heere, zo goed, zo mild, is de allentijd een zon en schild. Dan krijgen ze daar in Gozen. Daar heeft de Heere voor gezorgd. Krijgen ze daar een gebied. En daar mag Jozef ervoor zorgen dat ze niet omkomen. En dan mag het ondervonden worden dag aan dag overlaat bij ons. De Heere wil hier op aarde zijn volk een woonplaats geven. Een Gozen. Wel de afzondering. Mag u zo ook uw plaats als van God gegeven beschouwen. Kijk, en dan zeg je, ja, wat is dat groot als de Heere dan bij je is. Dat geeft rust. Want de Heere zegt, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Ik weet waar gij woont. En al is er dan in je huis, in je woning, ziekte en zorg, moeite en smart. Verborgen kruisen, misschien ook wel openbare kruisen. Maar dan mag je weten, ach, de Heere zegt, werpt al uw bekommernis op mij, want ik zorg voor u. En dan wil hij zelfs ook voor de kinderen zorgen. En dan zei je, ja, ook de mond van de kinderen. Ook de kinderen die krijgen eten en drinken. Dan zei je, de Heere vergeet de kinderen niet. En dat is nou in geestelijk opzicht. Moet u maar even vergeven, maar dan gaan we het even vergeestelijken. En dan zeg je, kijk, de Heere zegt, ik heb nooit de rechtvaardige verlaten gezien, nog zijn zaadzoekende brood. En dan zeg je, ook de kleintjes. Juist de kleintjes. Verbroken van hart, verslagen van geest. Ach, de Heere zal voor ze zorgen. Ook de kleintjes worden niet vergeten. Als je het leest in Openbaringen. Wij hebben vaak, ja, zoveel volwassenen en er waren ook nog een paar kinderen bij. Hè? Maar als je leest in Openbaringen, dan zeg je soms, dan staan de kleine voorop. De kleine voorop en de grote. Maar dan zeg je, kijk, zo wil de Heere nou ook zorgen. En dan wil hij zelfs voor de kleine zorgen. En dan mogen ze een poosje in Gozen zijn. De reis gaat naar Kanaan. En dat is de thuisreis voor Gods volk en kinderen. En dan zeg je, kijk, dat is juist de zegen. En die zegen, die mag ook zo hun geheim zijn. Die kracht dat de Heere voor ze wil zorgen. En dat de Heere zo zijn gunst gebiedt. Farao en Jacob. Ze gaan uit elkaar. Maar Jacob heeft eerst nog die zegenende handen over hem uitgespreid gehouden. En dan zeg je, kijk, zo mogen we hier in Gods huis zijn. Zo wil de Heere nog spreken van zijn zegen. Maar als we nu weggaan, ja, het kan best zijn dat het voor de laatste keer is. Dat we elkaar in het huis des Heeren ontmoeten. U of ik, we weten het niet. Maar dan zijn er die zegenende handen. Is er nog gesproken van die zegen. Die zegen bij de Heeren. Die zegen die rijk maakt. En wat zou nou de uitwerking zijn? Wat is de uitwerking in uw leven, in jouw leven? De Heere komt erop terug. Hij is een waarmaker van zijn woord. De tegenkanting, de tegengestelde van zegen. Wat is tegengestelde van zegen? Weet je dat? Zeg, weet je dat? Wat tegenstelling is van zegen? Wat staat er tegenover zegen? Er staat een vloek. En de Heere, die zegt, vervloekt is een iegelijk. Die niet blijft bij al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. O vreselijk, de eeuwige vloek zal dan je deel zijn. Als je op die zegen niet hebt gelet. En die zegen niet hebt gezocht. Zoek de Heere. En leeft. Amen.